Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, Psalm 89 en daarvan het negende vers. Openen Gods woord vanavond in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, en lezen met elkaar de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Na de schriftlezing willen wij samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 47, nadat we geluisterd hebben naar de schriftlezing, Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis en baan voor onze God. Alle dagen zullen verhoogd worden. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen, en de zogenden zal hij zachtjes leiden. Deze avond ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, wel de eerste twee versen van Jesaja 40. Jesaja 40, de versen 1 en 2, waar wij het woord van God als volgt lezen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O Heere, mag het vanavond zo zijn, zoals de tekstwoorden ons laten horen. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieden God zeggen. En het heeft u behaagd, o Heere in de hemel, om door de prediking van het woord uw stem te laten horen. Maar Heere, ons hart is zo hard. En dat is van nature met elk mens zo. Maar u bent bij machte om het harde hart open te breken. Dat deed u eens met Lydia, toen ze zat onder de verkondiging van het woord dat Paulus mocht brengen. Haar hart werd geopend en toen hoorde zij de stem des Heren door de prediking van Paulus. En zij mocht door genade acht slaan op dat woord. En het is tot haar eeuwige zaligheid geworden. O God van Lydia, zou u deze avond die onbekeerde jongen willen opzoeken, die hier in de kerk zit. Dat onbekeerde meisje, dat misschien met de gedachte heel ergens anders zit. Die man, die vrouw die al zoveel preken heeft gehoord in zijn of haar leven, maar tot op vandaag moet zeggen, ik ben onbekeerd. O God, we hebben het samen beleden. U bent God, de Almachtige. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. O, wat zou de blijdschap zijn voor de engelen Gods in de hemel. Voor de gezaligden in de hemel, maar niet minder voor u drieënige God, als er vanavond in mijn kerk een zondaar of zondares behouden wordt, bekeerd wordt, wederom geboren wordt en voor het eerst in zijn of haar leven gaat verstaan. Dit is de stem des Heren die tot mij spreekt door de prediking van het woord. En dan komt u doorgaans niet direct met troost, troost mijn volk. Zal u de God zeggen, maar gaat u een ordelijke weg en laat u een mensenkind zien. Gij zij die man, gij zij die vrouw, zondaar, schuldenaar, goddeloos, vijandig. O Heer, wilt u het werken? En als er in ons midden zijn en die deze ontdekkingen kennen en misschien met deze ontdekkingen vanavond hier in uw huis zijn gekomen of thuis meeluisteren en die de troost zo missen, mag het dan vanavond eens naar het hart van Jeruzalem zijn. Troost, troost, mijn volk, zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem, dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij dubbel heeft ontvangen uit de hand des Heren voor al haar zonden. O Heere, dat zulke zielen die gebukt gaan onder de last van zonde en plagen, vanavond eens door u opgezocht mogen worden en dat het vanavond zo mag wezen. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Wat wordt het dan goed in uw huis, Heere? Dan zouden we hier wel willen blijven. Zou u vanavond in ons midden willen zijn, als een die dient. En Heren, er zijn er ook in ons midden die u mogen kennen. En die iets mogen kennen van die vervulde strijd, van die verzoende ongerechtigheid, van dat dubbel ontvangen. Maar we zijn nooit uitgeleerd, Heren. Ook uw kinderen niet. En steeds weer moeten ze onderwezen worden en steeds meer is het te leren van u wie gij wilt zijn. Als de drie enige God voor een arme zondaar. En dat Christus zo nodig is om met God verzoend te worden. En om in Christus een God de Vader te leren kennen als een God die verzoend is. En die zo vaderlijk zorgt voor zijn kerk. En zijn kerk leidt door de Heilige Geest. Wat een troost is dat voor uw kerk. En dat ook die troost vanavond weer door degene die u vrezen mogen ervaren mag worden. Dat ze met deze troost weer de strijd van het leven in zullen gaan. O Heere, zou u dan zelf maar willen zorgen dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen. En zou gij willen geven, Heere, dat uw knecht, en we vragen het in alle bescheidenheid, een zoon der vertroosting mag zijn. Zoals een Jozef, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, die ter rechte tijd een woord mag spreken. En daarbij is uw knecht zo afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Heere, zoudt u hem willen leiden. En dat we samen mogen ondervinden dat het goed is om hier in uw huis onder uw woord te mogen zijn. Dat woord, dat levendwekkende woord, dat eeuwig blijvende woord, dat slechten, eenvoudigen, zondige mensenkinderen wijsheid wil leren. En Heere, dan dragen wij de gemeente opnieuw aan u op. We dragen de Broederskerkraad hartelijk aan u op als zij geroepen worden de gemeente te regeren, te leiden en te dienen. En dat de broeders steeds weer mogen en moeten ondervinden en mogen leren dat ze afhankelijk zijn van de grote ambtsdrager in de hemel, de koning van de kerk. Ja, Heer, wilt u al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat zegenen? Al breekt er een wat rustigere tijd aan in de meeste gemeenten. En wordt ook het meeste werk in de wintermaanden verricht, toch geeft u veel genademiddelen als het gaat om catechetisch onderwijs, huisbezoeken, het verenigingsleven en allerlei andere dingen die er in het midden van de gemeente mogen zijn. En Heere, en zou u die genademiddelen willen zegenen? En dat ook hier in de gemeente van Meerkerk het waar mag worden en dat er tot de gemeente toegedaan wordt die zalig worden. En dat uw kerk op mag wassen in de genade en dat er zondaren toegebracht mogen worden. En is de gemeente ook heddeloos geworden, Heere? Nadat u een goede tijd met dominee Hoefnagel gegeven hebt, zijn ze nu heddeloos. En Heere, dan zult u er toch weer voor zorgen dat op uw tijd en wijze deze gemeente weer een herder mag krijgen als u het geeft. En als dan die pogingen worden ondernomen in de toekomst, wat ongetwijfeld zal gebeuren, Heere, wilt u dat werk dan zegenen en wilt u dit deel van uw wijngaard gedenken en niet vergeten. En rijk wonen en werken, gedenk ook het kerkverband waartoe wij behoren. U kent ook de zorgen en noden die er zijn, ook de zonden, het afwijken van de zuiverheid van uw woord. En dan weet u welke praktijken er steeds meer openbaar komen. Nu weet ook dat dit jaar de synode zal samenkomen. O Heere God Almachtig, zou u nog wonderen willen doen. Ook andere kerkverbanden dragen we aan u op. Want overal is wat. En geef Heere dat we eens in het stof terecht mogen komen als kerk van Nederland, omdat we zo verdeeld en verscheurd zijn. En waar wij niet weten hoe het bij elkaar moet komen, daar weet u het wel. Zou u nog wonderen willen doen? We dragen ook ons vaderland aan u op. Waar zoveel goddeloosheid wordt bedreven, waar steeds meer mensen komen die niet in de ware God geloven. Waar zoveel vreemde godsdiensten plaats mogen hebben en ruimte mogen krijgen. Waar kinderen opvoeden in een multiculturele samenleving. En dat ze het verschil niet eens meer weten, geestelijk, tussen hun rechter en linkerhand. Dat er een geslacht opkomt dat het teken van uw genadeverbond niet meer draagt. O Heere, wilt u nog opstaan over ons land en wonderen doen. Gedenk ook ons vorstenhuis, onze koning, onze koningin, onze regering. Landelijk, provinciaal, ook hier ter plaatse. Ach Heere, leid ons toch in uw waarheid. En wilt u nog een opleving geven tot uw eer. Tot stichting van uw gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen al het werk in uw koninkrijk in deze wereld, het werk van zending en evangelisatie. Heere, wilt u uw zondaren trekken. Niet alleen uit de heidenvolkeren, maar ook uit het bondsvolk Israël. Dat u toch nooit zult vergeten. Heere, wilt u degene gedenken die het moeilijk hebben? De wereld kraakt op haar fundamenten. De tekenen der tijden zijn zichtbaar en hoorbaar. Het gaat naar het einde toe. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Doe ons het verstaan. En alles wat wij horen en zien, dat we dat leggen en toetsen bij uw woord. En dat het geen vreemde dingen zijn die gebeuren. Want de dingen moeten haast geschieden. En Heere, geef dat we te midden van dat alles, de grote strijd die woedt tussen Christus en Satan, dat wij persoonlijk mogen weten dat het goed ligt tussen u en onze ziel. En dat als wij sterven moeten, of dat de dag van de wederkomst eraan zal breken, wij op goede gronden mogen weten, we zullen geen vreemd God ontmoeten. Mag dan ook de prediking van deze avond een middel in uw hand zijn om een mensenkind daar te brengen. Zo wacht het op u, Heere, dat alles ordelijk en met stichting mag verlopen. Houd de duivel op een afstand. Houd onze gedachten gevangen. En open onze harten door en voor uw goddelijk woord. We vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere opnieuw te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 68, de versen 6 en 7. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. 6 en 7 van Psalm 68. Gaat amen van de prediking, willen wij samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vluchtte. Wat er verder volgt, Psalm 145, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben vanmorgen gehoord over Jozef, die de naam Barnabas kreeg. Want de apostelen in Jeruzalem hadden iets ontdekt bij Jozef. Jozef was een arme zondaar die door God gegrepen was, door God bekeerd werd, door God onderwezen werd. Het was een mensenkind die leerde zichzelf zien als zondaar voor God, die niets anders kon dan schuld met schuld vermeerderen. Maar door de prediking van het evangelie is deze Jozef in aanraking gekomen met de zaligmaker. En heeft mogen verstaan dat ook God de Vader zijn zoon voor Jozef gegeven heeft, opdat hij niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. En welk een troost moet dat geweest zijn toen Jozef dat evangelie mocht horen, ja, dat het bloed van Christus ook werd toegepast in zijn hart en leven. En toen kwam het in de vruchten openbaar. Hij werd een zoon der vertroosting. Hij kende niet alleen zelf de vertroostingen die de Heilige Geest werkt in het hart van een ongetrooste zondaar. Maar hij mocht ook anderen vertroosten met dat onderwijs wat hij zelf van de Heere had ontvangen. Ja, met recht mocht hij een zoon der vertroosting genoemd worden. Hij had kennis gekregen aan de drie enige God. En dat is hem tot grote troost geworden. Jozef heeft mogen verstaan dat hij niet meer van zichzelf was, maar dat hij door het dierbare bloed van de Heer Jezus gekocht was tot zijn eigendom, omdat ook Jozef een gegevene was van de Vader. En hij heeft mogen verstaan in zijn leven hoe rijk het is om door Christus gewassen te mogen zijn, door de Heilige Geest geleid te mogen worden en dan te mogen vallen onder de vaderlijke zorg van de Heere. En hoe kon deze Jozef, met alle weldaden die hij gekregen had ook, toch weer zo laag afdalen tot mensen die nog maar net op de weg waren. Tot mensen die zichzelf kunnen vinden in de woorden die we elders vinden in Jesaja. Een ongetrooste, een door onweder voortgedrevene vanwege de wet die beschuldigt. De wet die een mens alleen maar kan vervloeken. Mensen die niet weten waar ze de troost konden vinden, dan konden ze bij Jozef aankloppen. En Barnabas, dat is zijn nieuwe naam, kon die zielen onderwijs geven en wijzen op de enige troost die er is. Ja, Jozef heeft ook iets mogen betrachten wat we vinden in de tekst van vanavond. Hij mocht die ongetroosten ook gaan toeroepen: troost, troost mijn volk. En zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En daar willen wij vanavond ook naar gaan luisteren. Schrijf ons thema boven de prediking, de verkondiging van de enige troost. Twee gedachten. Allereerst staan we stil bij het persoonlijke adres van deze verkondiging. Troost, troost, mijn volk, staat er in onze tekst. En er wordt ook gesproken over het hart van Jeruzalem, roept haar toe. Dan gaat het dus over het persoonlijke adres van deze boodschap. En in de tweede plaats staan we stil bij de rijke inhoud van deze verkondiging, van deze troostboodschap, van onze tekst spreekt over een drieënlei troost. Haar strijd vervult, haar ongerechtigheid verzoend en zij heeft dubbel ontvangen uit de hand des Heren voor al haar zonden. De verkondiging van de enige troost, het persoonlijk adres en de rijke inhoud van deze troostboodschap. Het zijn woorden van de profeet Jesaja. En Jesaja is een bekende profeet in het Oude Testament. Hij mocht zijn werk doen. Hij werd geroepen in de tijd dat Uzia, Jotam, Achaz en Hiskia koningen waren over het tweestammenrijk van Juda. Het was die tijd dat het tienstammenrijk al weggevoerd was in de ballingschap. Vanwege de zonde tegen God, vanwege het verval van de kerk. En nu moet Jesaja gaan prediken met name tegen dat tweestammenrijk Juda met Jeruzalem als haar hoofdstad. En Jesaja moet ernstig waarschuwen en moet ook het oordeel wat de Heere over het tienstammenrijk heeft uitgegoten, en moet hij ook voorhouden aan het tweestammenrijk, want als het tweestammenrijk in hetzelfde spoor verder gaat, zal de Heere ook met het oordeel over Juda komen. En daarom waarschuwde hij als een getrouwe dienaar van de Heere en riep hij liefdevol op tot bekering en berouw. Ja, hij was eerlijk. Hij was ook soms heel scherp tot de inwoners van Juda en Jeruzalem. En hij zei het, een os kent zijn bezitter, o Juda en Jeruzalem. En een ezel die weet de kribbe van zijn heer te vinden. En hij weet precies dat zijn meester daar het voedsel in gedaan heeft voor die ezel. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Dat is een ontdekkend woord. En dat Jesaja eigenlijk moet zeggen, Juda, je bent nog minder dan een os, nog minder dan een ezel. Maar hij mocht ook lokken, trekken, oproepen tot bekering en laten weten wat er nou bij God mogelijk is als je met je schuld tot God mag komen. En daarmee heeft hij met liefde en ernst ook tot Juda gezegd, wast u toch, reinigt u toch, doe de boosheid van uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat toch af kwaad te doen. Maar ook de andere kant van de wet. Leert goed te doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doet de wees recht. Handelt de twistzaak der weduwe. En Jesaja wist heel goed, omdat hij zichzelf had leren kennen in het licht van Gods heiligheid, dat een mens alleen maar zonde doet en niet in staat is om het goede te doen. Maar ook daarvoor had de Heer een boodschap laten horen tot Juda en hij liet het Jesaja prediken. Kom dan, laat ons samen rechten. En al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten. Kon de Heer lager afdalen. De klaagliederen van de wet, de lieflijke fluittonen van het evangelie. Wat kon de Heer meer doen aan zijn wijngaard dan dat? En toch, Juda luisterde niet. En bleef voortgaan, afgezien nog van degenen die 7000, die de knieën voor Baal niet gebogen hebben, want die bleven er toch zijn, maar het merendeel luisterde niet. En toen moest de Heere komen met zijn slaande hand, met zijn verbondswraak. De vijand kwam, de Assyriërs werden gestuurd, en ook het grootste deel van het tweestammenrijk Juda en werd weggevoerd in de ballingschap in een vreemd land. En aanvankelijk, dat voelt u wel met mij mee, moeten die mensen dat verschrikkelijk gevonden hebben. Ook die kinderen, ook die jongeren, die moesten allemaal mee. Moet je toch eens voorstellen, jongelui, dat er een groot leger naar Nederland zou komen. En die zou de gemeente van Meerkerk en de gemeente van Helburg en noem al die gemeentes maar op zomaar meenemen ergens in Syrië. En dan word je zomaar neergezet in de vreemde. Alles achterlaten. En dat is een oordeel voor God. Dat ben je het zomaar niet mee eens, toch, jongeren? Alles achterlaten, niets meenemen. Nou, zo was het met de Judeërs ook. Dat vonden ze allemaal aanvankelijk verschrikkelijk. Maar wat blijkt? Na verloop van tijd raakten velen gewend in de ballingschap. En voelden ze zich daar toch thuis. Maar ondanks dat heeft de Heer in de ballingschap een overblijfsel gehouden naar zijn verkiezing. Dat het nooit naar de zin heeft gehad in de ballingschap. En er zijn ook in de ballingschap mensen tot inkeer gekomen, die aanvankelijk het misschien nog wel aardig vonden, maar na verloop van tijd gingen ze verstaan waarom ze daar zaten. En het overblijfsel naar Gods verkiezing heeft daar onder tranen gezeten, aan Babels stromen. En ze hebben gehuild, ze hebben geweend vanwege de oorzaak dat ze hier zaten. U kunt het vinden in Psalm 137. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgestrekte stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. Elk was van vreugd en vrolijke gezangen, liet de harp aan de wilgen hangen. En dat deed die ballingen, die ontdekte ballingen, die ware Sionieten zuchten. Want die ballingschap was voor hen als een gevangenis waarin ze bekneld waren. En in een andere psalm horen wij hen roepen, ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen, bevrijd en die bedreigde doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. Daar was in de ballingschap een overblijfsel dat had gezien, wij zitten hier vanwege onze zonden. Dat is een volk dat raakte ongetroost, door onweder voortgedreven, vanwege de wet die hen aanklaagde vanwege de zonde, vanwege de vloek der wet die niet anders kan doen dan een mens verteren. Zij raakte in de verdrukking. Zij werden een volk dat wandelt in de duisternis, in de duisternissen van hun zonde en ongerechtigheden, en dat onder de slaande hand van God. En menigmaal waren er de aanvechtingen in hun hart. Wie, o wie zal ons hier nog het goede doen zien? Maar weet u wat nou zo'n wonder was, gemeente? Voor die ballingen daar in Babel, voordat dat volk in de ballingschap terechtgekomen is, lagen de woorden van troost en de rijke beloften dat ze toch eens verlost zouden worden al klaar. Want Jesaja heeft niet alleen hoofdstuk 1 tot en met 39 geschreven, dat met name ziet op de tijd voor de ballingschap en het gaan in de ballingschap, maar hij heeft ook rijke woorden mogen spreken vanaf hoofdstuk 40. Over dat volk in de ballingschap, hij heeft zelfs aan het einde van zijn profetie woorden mogen schrijven. En voor een volk dat uit de ballingschap terug zal keren, hij was een profeet. En heeft een profetisch vergezicht gezien. En mocht al troostrijke woorden gaan opschrijven, die effect zouden gaan hebben als dat volk straks ongetroost zich bevindt in de ballingschap. En met name hoofdstuk 40 begint met die rijke troostwoorden. En de Heere geeft zelf bevel om die woorden te uit te spreken. Namens hemzelf. Het zijn ten diepste zijn woorden die straks zullen klinken en tot troost zullen zijn voor die ballingen die zuchten in de ballingschap. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. En dat bevel kwam toen tot Jesaja, tot alle profeten. En nog steeds geef de Heer het bevel tot al zijn geroepen knechten om dit te prediken. Enerzijds scherp de wet, maar anderzijds ook die troostrijke woorden voor een ontdekte zondaar. Troost, troost, mijn volk. En dat moet klinken. Dat moet blijven klinken totdat straks de hemel openscheurt en de Heer Jezus terug zal komen op de wolken des hemels. En zolang dat nog niet gebeurd is, gemeente van Meerkerk, gaat hij door met zijn kerkvergaderend werk. Gaat hij door om te zoeken en zalig maken dat verloren lag. En zal hij mensen doen verstaan dat ze in een geestelijke ballingschap zich bevinden. Maar wie dat ontdekt en wie daar onder lid zuchten, die zal troostrijke woorden ontvangen, Troost, troost mijn volk. Daar staat de Heere zelf voor in. Maar wat wil dat dan zeggen? Als wij de toepassing gaan maken vanuit de ballingschap toen en daar, naar de tijd van nu. Wat is dan een geestelijke ballingschap? Wat wil dat zeggen? En wat is dat dan voor een volk die daarin verkeert en die in die omstandigheden troost nodig heeft? Nou jongens en meisjes, wanneer heb jij nou troost nodig? Als je verdrietig bent, toch? Kan zomaar gebeuren als je 's avonds op bed ligt. Dat je niet kan slapen omdat er iets ergs gebeurd is op school. En je bent er verdrietig onder en je huilt erover. En dan heb je je vader of je moeder nodig. Die je troost. Die je even op schoot neemt. Geef niet hoor, als je 11 jaar bent. En dat gebeurt nog. Want er kunnen van die momenten zijn. Dan heb je troost nodig. Troost heb je nodig als je je ellendig voelt. En als ik het dan over dat woord heb, ellendig. En dat hebt u allemaal wel vele keren gehoord in uw leven. En we komen het ook in de Bijbel tegen. We komen het in de belijdenisgeschriften tegen. Als ik het puur heb op het Hollandse woordje ellende. Dan is dat afkomstig van het woord uitlandig. Er buiten staan. Eenzaam zijn. Ver weg zijn. Zoals Juda ver weg was. In de ballingschap, ver bij Jeruzalem vandaan, ver bij de tempel vandaan, daar de plaats waar de Heere tot zijn volk wilde spreken. Weet je wanneer je troost nodig hebt? Als je God kwijt bent, als je bedroefd bent over je zonde. En als de Heere nou in je hart gaat werken, dan ga je daar iets van verstaan. God kwijt, geen gemeenschap meer met God. En dan zal de Heilige Geest je laten zien dat de oorzaak niet bij God ligt, maar bij u, bij jou en bij mij. Hoe komt het toch dat u God kwijt bent? Hoe komt het toch dat er zo'n grote afstand tussen jou en de Heere gekomen is? Daar ligt maar één oorzaak, dat is de zonde. En die hebt u gedaan, dat heb jij gedaan, dat heb ik gedaan. Door onze zonden hebben wij geen gemeenschap meer met God. Zijn we ellendig, uitlandig, een buitenstaander op grote afstand van God. En weet je, als de Heilige Geest je dat laat zien en je gaat dat beleven met je hart. Dan ga je dat ook eerlijk belijden voor God. En dan zeg je, o God, ik ben de allerellendigste mens op aarde. Want Heer, ik ben u kwijt. En omdat ik u kwijt ben, ben ik eigenlijk alles kwijt. En ik heb gezien, o God, dat het mijn eigen schuld is. Het zijn mijn zonden die de tere gemeenschap met u hebben verbroken. En Heer, nu kan ik die gemeenschap vanuit mezelf niet meer goedmaken, niet meer herstellen. Heb je dat al ontdekt in je leven? God kwijt. Door eigen schuld. En het is zelfs nog meer dan dat. Want echt gemeente, we zijn van nature niet alleen God kwijt. Maar we hebben God ook nog tegen. Want wat is er gebeurd in het hart van God toen wij zondigden? En als wij zondigen, gebeurt dat nog steeds. Dan ontvlamt er iets in het hart van God. En weet u wat dat is? Toorn. Toorn over de zonde. En als je wil weten hoe groot Gods toorn over de zonde is, moet je eens kijken wat op Golgotha is gebeurd. Daar hangt het liefste wat God had. Te branden in zijn toorn. Dan moet je in Gethsemane kijken. Hoe de toorn van God op de Heer Jezus afkwam. En dat maakte hem zo bedroefd. Dat maakte hem zo benauwd. Dat hij als een worm kroop op de grond. Ja, de benauwdheid werd zo sterk in zijn ziel. Dat het zweet dat naar buiten kwam werd. Als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. O onbekeerde zondaar, wat zou het een wonder zijn als je het vanavond voor het eerst ging verstaan. God is vertorend over je zonde. En je ligt onder de vloek van de wet. En je hebt het niet eens in de gaten. En één zucht en je bent er niet meer. En je bent voor eeuwig verloren. En je kan jezelf uit die verschrikkelijke toestand niet verlossen. En dat zeg ik niet om je lijdelijk te maken. Maar dat is de realiteit. En ik zou u willen vragen vanavond, kent u dat? En vervult dat nou je hart met zo'n pijnlijk verdriet? Want echt gemeend, als de Heilige Geest je laat zien dat je gezondigd hebt, dan doet hij verstaan dat je niet tegen een harde Heer gezondigd hebt, dat je niet tegen een tiran gezondigd hebt, maar dat je tegen een goede, liefdevolle Vader en Schepper gezondigd hebt. En dat gaat zo'n pijn doen. Want hij heeft je zo goed geschapen. Naar zijn beeld. Je was het pronkjuweel van de schepping. En het hart van de Vader was een en al liefde tot de mens. En als je nou gaat zien dat je tegen God gezondigd hebt, ga je verstaan. Nou heb ik hem, en ik zeg het heel teer vanavond, op zijn vaderhart getrapt. En ben je zo wel eens met een verbroken en verslagen hart in stof terechtgekomen op de grond, als een zondaar, een goddeloze, die niets verdiend heeft, dan dat de Heere zou zeggen, gaat weg van mij, zo één wil ik niet meer hebben. En dan dat wonder. Want ook die verloren zoon heeft meegemaakt. Die het ook gezegd, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Wat had die vader kunnen doen toen die daar aankwam, gemeente? Zou je het kunnen zeggen uit je eigen leven? Ik ga het heel bruut zeggen. Die vader had hem een schop kunnen geven. Weg, jongen. Je hebt al me goed doorgebracht. Je bent het inderdaad niet meer waard om mijn zoon genaamd te worden. En ik wil je zelfs voor één dag als een dagloner niet meer hebben. Zei de vader dat. Deed de vader dat. Weet je wat hij deed? Ken je het uit je eigen leven? Hij kuste hem. Zo is God voor een arme zondaar. In Christus. En dat gaan die mensen nou verstaan. Dat wordt hun troost. In drukken toegelegd. En daarom heeft die troost van onze tekst zo'n persoonlijk adres. Het is juist voor zo'n troosteloze, zijn rechteloze, niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Helwaardig. Bedroefd. En dan dat rijke evangelie te mogen horen. Door de prediking van het woord. Gij hebt wel eer. Van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb. O gemeente, het komt van de andere kant. Gelukkig, het komt van de andere kant. Waar u het nooit meer goed kan krijgen, klinkt er uit de hemel. Ik heb bij ene hel voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, en dat ziet op Christus, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heil gezalfd, dat ziet op de Heilige Geest, aan mij, God de Vader en mijn rijk, mijn kerk, verbonden. Ja, dan is de troost die in onze tekst klinkt tot twee keer toe. ten diepste Christus en Christus alleen als de Zoon des Vaders, gegeven door de Vader, die alles gedaan heeft om een arme zondaar met God te verzoenen. En wat wordt Hij toch onmisbaar in je leven. Als Gods geest je ontdekt aan je zonde en schuld. Wat wordt Hij toch dierbaar als je van Hem mag horen in de weg die Hij wilde gaan om je met God te verzoenen, om die God weer tot je deel te krijgen die je zo mist, om die afstand te overbruggen die je zo ervaart in je leven. En het heeft Christus gedaan met zijn bloed. En als je van Hem gaat horen, als die enige weg om met God verzoend te worden, dan krijg je zo'n begeerte, zo'n verlangen om tot Hem te komen. Ja, dan krijg je een begeerte dat Hij tot u en tot jou gaat komen en tot je ziel gaat spreken. En dat zal Hij ook doen. Want Hij gaat die arme zondaren die niet durven komen, die zal Hij gaan lokken en trekken tot Hem. En als je dan zijn stem mag horen en je voelt dan die trekking, dan kun je niet meer op afstand blijven, maar dan ga je vluchten tot de Heer Jezus. En dan roep je het uit met Bartimeus: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm u mijner. Om zo te bedelen om Christus, tot Christus, als een verloren zondaar, als een rechteloze zondaar, als zo'n arme van geest die zelf niets heeft. En wat is de troost, wat is het dan een troost? Dat God genade wil geven in Christus voor zo een als ik ben. Ja, dan is Christus, zoals de catechismus het zegt, werkelijk de enige troost bij de in leven en sterven. Kent u dat? Dat Christus ging schitteren in het evangelie, terwijl hij zo ongetroost, zo schuldig in Gods huis zat en niet meer wist hoe het ooit goed moet komen. En dat hij, als het ware voorgesteld werd, aangeboden werd, je ging trekken en lokken, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, dan is dat toch troost. Troost in druk u toegelegd. En dat, die troost, die leert uw ziel Hem toch achteraan te kleven, Hem achterna te gaan, Hem te volgen, tot Hem te vluchten. Wat een wonder zeg, als Hij zo tot je komt, zo heel persoonlijk tot je komt en tot je gaat spreken en dat de Heilige Geest op een verborgen wijze in je hart dat geloof gaat werken en versterken. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat is een persoonlijke troost. En daarom roept de Heer zijn knechten op om te zeggen: troost, troost mijn volk. Ja, u hoort het goed. Dan is de Heer ten diepste zelf aan het woord, want Hij zegt: mijn volk. Het is zijn bezit. Ach, hoe kan dat toch? Want dat volk, dat het om God te doen is, dat het om Christus te doen is, gaat leren: ik ben het niet waard. U zou tegen mij moeten zeggen: u bent lo ami, niet mijn volk. Dat heb ik verdiend. En dan toch, mijn volk, mijn eigendom. En het geheim daarachter is weer Christus, die mens wilde worden om zijn bloed te geven. Om met dat bloed, die schare die niemand kan tellen, die hij van de Vader ontvangen heeft, tot zijn eigendom te kopen. En het is op grond van het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus, dat God de Vader tot zo'n zondig volk kan zeggen: mijn volk. Daar schittert het welbehagen van God. Maar gemeente, dat heeft de Heer Jezus alles gekost. Daarvoor moest de Heer Jezus de gemeenschap met zijn Vader kwijtraken voor zijn waarneming. En dat hij aan het kruis van Golgotha hing. En dat er een moment is aangebroken in die 3-uurige duisternis. Dat de Heer Jezus niet meer ervaarde. En dat hij de Zoon van de Vader was. Hij kon de Vadernaam niet meer op zijn lippen krijgen. En in die 3-uurige duisternis werd hij van zijn Vader verlaten. En moest hij nederdalen ter helle. Toen werd hij ellendig. Toen kwam hij in de helse ballingschap terecht. Dat is nog veel erger als de ballingschap van Juda. Dat is nog veel erger dan de ballingschap waar Gods kinderen in terechtkomen. Hij is nedergedaald ter helle en dat deed hem uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat, zo zegt het klassieke avondmaalsformulier zo kostelijk, opdat zijn volk nimmer meer van God verlaten zou worden. En dat kan ook niet, want de Heere zegt in onze tekst, troost, troost, mijn volk. En dat heeft Christus verworven. En om nu te mogen weten dat je persoonlijk het eigendom van deze Heer Jezus Christus mag zijn, ga je het verstaan. Ik moet betalen voor mijn schuld. En ik kan niet betalen voor mijn schuld, hoewel Gods recht dat van mij eist. Maar dan het wonder. Ik kan het niet. En ik hoef het ook niet. Want er is betaald, volkomen betaald door de Heer Jezus Christus, die lieve borg en zaligmaker van zijn kerk. En dat wordt geboren in het hart van die mensen die Christus leren kennen. Dan roepen ze het soms in verwondering uit als ze weer van hem hebben mogen horen. Mijn lieve borg, mijn lieve zaligmaker. O, wat een onuitsprekelijke troost. Als je mag weten, hij deed dat voor mij. En dat hij tot je ziel wil zeggen, in al haar geween, ik ben uw heil alleen. Of zoals het in het Hebreeuws staat. Ik ben uw Yeshua. Joshua. Jezus. Alleen. En wie nu het eigendom van de Heer Jezus is. En weet u wie dat zijn? Al Gods kinderen. Ook die kleinen. Ook die lammetjes. In vers 11. Ja, die horen er ook bij. Die misschien nog niet tot die zekerheid zijn gekomen. Die het zo nog niet durven zeggen. Voor wie het misschien te groot is. Mijn volk. Maar zeg eens, lammetje in ons midden. Je hart gaat wel naar Christus uit, toch? Al durf je het misschien niet tegen een ander te zeggen. Maar in de binnenkamer voor God. Hoort de Heere je roepen. Geef mij Jezus of ik sterf. Toch? Blijf maar aanhouden, hoor. Want op zijn tijd komt hij. Zodat je ook die troost mag ondervinden waar onze tekst van spreekt. Nog één ding in onze eerste gedachte. Troost, troost, mijn volk. Het staat er op een krachtige manier in het Hebreeuws. En dat moet ook. Het moet met kracht gepredikt worden. Troost, troost voor u. Ongetroosten. Ja, u hoort het goed, met kracht. Troost, troost mijn volk, ongetroosten. En het blijkt niet alleen uit de woorden die hier gebruikt worden dat het met kracht moet klinken, maar ook uit de herhaling. Troost, troost mijn volk. En dat laat nog iets zien. En dat vinden we ook terug in de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt. Het moet steeds weer opnieuw klinken. Dus niet alleen krachtig, maar ook steeds weer opnieuw. Want degene die bij dat volk mogen behoren waar de Heere van spreekt, kunnen geen dag zonder die troost. En die troost moet elke keer weer opnieuw tot hen komen. En ze hebben die troost niet alleen nodig voor hun ziel, maar ook voor hun lichaam, de ganse tijd van hun leven. Ze hebben die troost zelfs nodig als zij sterven gaan. En daarom mag het blijven klinken en moet het blijven klinken, steeds weer opnieuw. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Ja, wat dan? Wat moet er dan gesproken worden naar en tot het hart van Jeruzalem? Onze tweede gedachte, de rijke inhoud van de troostboodschap. Als ik denk aan een kind van God, een bekend kind van God uit de schrift, namelijk Paulus, dan blijkt dat hij ook steeds weer die troost nodig had in zijn leven. Hij kende ook het enige adres waar hij die troost kon vinden en mocht ontvangen. Christus. Christus alleen. En nu is de Heer Jezus Christus, gemeente, niet alleen het Lam Gods geweest dat sterven ging voor zijn kerk. Maar hij is ook de grote hoge priester voor het huis van God, voor de kerk des Heren. En hij is een eeuwige hoge priester die aan de rechterhand van de Vader is. En hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Waarom? Omdat hij in de hemel altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ja, gemeente, de Heer Jezus Christus is een volkomen zaligmaker. En dat wil zeggen dat hij de zaligheid niet alleen verworven heeft, maar ook wegschenkt, toepast in het hart van een zondaar. En hij heeft daarvoor de volmacht van zijn Vader ontvangen. En hoe doet hij dat? Door zijn woord te prediken, maar ook door zijn geest uit te zenden. Het is pas Pinksteren geweest. En hij heeft de geest uitgestort op alle vlees. En door zijn geest past hij de zaligheid toe. Dat is nou de zegen. Waar dikwijls om gebeden wordt, zingend om gebeden wordt, als er kleine kinderen worden gedoopt. Of als een echtpaar geknield ligt in Gods huis. Dat zeren zegen op u daal. Zijn gunst. Uit Sion, u bestraal. Dat zijn die geestelijke zegeningen die de Heer Jezus vanuit de hemel doet nederdalen op de aarde. Waarvan we dikwijls zingen op de hemelvaartdag. Gij voert den hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven, en dan moet je toch eens horen. Tot der mensen troost. Wat voor mensen dan? Opdat zelfs het wederhorig kroost. Dat zijn zondige mensen. Altijd bij u zou wonen. Ja, dat doet de Heer door zijn geest. En de Heilige Geest werkt zo in het hart van een mensenkind, in het hart van zijn kinderen, dat ze toch tot de zekerheid komen dat ze delen mogen in deze troost. Zult u dat nooit vergeten? Ook degene die zo worstelen met de zekerheid des geloofs. Het is echt te verkrijgen, hoor, die zekerheid. Echt waar. De zekerheid van deze troost om het eigendom van Christus te zijn, is echt te beleven. Is echt te genieten. Daar staat de Heilige Geest voor in. Hij doet je God leren kennen. Hij doet je de Christus leren kennen. En dat is toch het eeuwige leven. Dat is toch het echte geestelijke leven. Bevindelijke kennis van God in Christus. Geen vertorend rechter meer. Geen God meer die straffen moet. Maar een God die in gunst wil neerzien op een slecht mens. Ja, je kan er echt zeker van zijn, door de Heilige Geest, dat je de bruid van Christus geworden bent. En het is echt mogelijk om tot de zekerheid te komen dat je aangenomen bent als kind van de Vader. En het wordt allemaal niet op één dag geleerd, dat weet ik ook wel. Maar ik wil u zo graag voorhouden dat dat nou allemaal te verkrijgen is en dat je die zekerheid kan ontvangen door het werk van de Heilige Geest. En hoe doet hij dat? Door het woord. Daarom staat er ook in onze tekst: spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe. Nu wordt er een ander woord gebruikt voor de kerk des Heren. Jeruzalem. En dat mogen wij geestelijk opvatten. Dat doet de schrift ook. Want het gaat om het hart van Jeruzalem. Dat is het hart van degene die wederom geboren zijn. En in dat hart werkt de Heilige Geest. En in dat hart gaat de Heilige Geest die troost werken, afdrukken, bekendmaken, doen genieten door het geloof. En nu hebben de Statenvertalers heel terecht vertaald: spreek naar het hart. Maar in de grondtekst staat een woordje, mag je ook vertalen: spreek tot het hart. En we mogen het zomaar allebei laten staan. Want als de Heer naar het hart gaat spreken, dan spreekt hij ook tot het hart. Alleen het woordje naar het hart, dat gaat nog dieper. Want dat laat ons nou precies zien dat de Heer precies datgene gaat spreken wat overeenkomt met datgene wat hier in het hart leeft. Daarom gaat de Heer onder de prediking naar het hart, in overeenstemming met het hart van Gods kinderen, spreken. Dat het woord zo tot je komt, dat het precies past bij datgene wat je in je hart ervaart. Dat het woord aansluit bij de nood, bij het verlangen, bij de genegenheden van je hart, die ook door de Heilige Geest zijn gewerkt. Vroeger zeiden ze wel eens: dan heeft dat woord weerklank op de bergen. Dan klinkt de echo in je ziel. En daarom als de Heer tot je hart gaat spreken, u die de Heer vreest, dan is dat woord altijd gepast. Het past precies bij de toestand waarin je bevindt. Het is in overeenstemming met wat er in je hart omgaat. En daar zou ik natuurlijk heel veel over kunnen zeggen, maar ik wil vanavond bij de tekst blijven. En dan laat de tekst ons vanavond drie dingen zien die in het hart kunnen omgaan van een mensenkind die een leerling geworden is op de school van vrije genade. En dat de Heer bij die drie dingen zo'n heel gepast woord gaat spreken tot een eeuwige troost, dat hij op deze wijze naar het hart van Jeruzalem gaat spreken. Wat zijn die drie dingen? Strijd, ongerechtigheid, zonden. En iedereen die God vreest, weet uit ondervinding wat dat is. En wat gaat de Heilige Geest nou doen? Dan gaat hij daar tegenover drie vertroostingen zetten die daar precies bij passen. De strijd is vervuld. De ongerechtigheid is verzoend. En voor de zonden hebben ze dubbel ontvangen. Een drievoudige troost. Wil je ook zo graag weten wat het is? Zit je hier ook heilbegeerig en zeg je: o Heere, laat me nou tot mijn troost weten wat dit is. En mag ik het uit ondervinding weten? Nou, ga er dan eens biddend voor zitten. Het eerste spreekt van strijd. De strijd is vervuld. Ja, gemeente, als je bekeerd wordt, kom je in de strijd. Hoe zeiden ze het in de vroege kerk ook alweer? Als er van die jonge bekeerlingen werden gedoopt, getrokken uit het heidendom: welkom in de strijd. En welke strijd zou Jesaja in onze tekst nu bedoelen? Het is een profetie voor het volk in de ballingschap. En dat volk, dat zit daar als het ware in een gevangenis. En al is het in de ballingschap niet zo geweest als in Egypte, dat ze als slaven werden behandeld, maar Gods kinderen in de ballingschap ervaarden de ballingschap als een juk. Een juk van dienstbaarheid en dat gaf strijd. Ze wilden hier niet meer zijn, maar ze konden zichzelf er niet van verlossen. En zie je dat in het geestelijke leven ook niet dikwijls gebeuren. Dat als de Heer je laat zien dat je zondaar bent en dat je tegen Gods wet hebt gezondigd. En je voelt in je hart wat de Heer van je vraagt, wat de Heer van je eist als het gaat om zijn wet. Dat je uit liefde gaat proberen om Gods wet te houden. En dat je uit liefde gaat proberen om te breken met de zonde. En dan kunnen er momenten in je leven zijn dat het aanvankelijk lijkt alsof het nog lukt ook. Deze zonde de deur uit en die zonde de deur uit. Maar naarmate de Heer verder met je gaat werken, in je gaat werken, kom je erachter. Maar daarmee krijg ik God niet tot mijn deel. En als ik moet proberen zelf Gods wet te houden en het zo weer goed te maken, dan wordt die wet als het ware een juk van dienstbaarheid, van moeten, van werken. En weet u wat zo'n zegen is? Als dat gaat mislukken. Als je eigen verlossingspogingen mislukken, als de Heer dat bij de handen gaat afbreken. En dat gaat strijd kosten. Want de mens wil niet zo graag wat kwijtraken en verliezen, maar Gods kinderen gaan leren om door de wet, aan de wet te sterven. Dat wil heel eenvoudig zeggen, als ik met de wet in aanraking kom en ik ga voelen wat God van mij eist, dan gaat de Heer mij laten zien, want je kan er nooit aan voldoen. En hoe meer ik het ga proberen, hoe meer het gaat mislukken en hoe meer ik ga zien, in plaats dat ik mijn eigen zelf op kan werken tot God, en wordt mijn schuld elke dag groter. En waarom doet de Heer dat nou? En waarom brengt je je nou in zo'n strijd? Opdat Hij die strijd gaat vervullen. Niet u, niet jij, niet ik, maar Hij. En daarom maakt hij van een mens een uitgewerkte zondaar. Die niets meer kan toebrengen tot zijn zaligheid. Die aan het einde komt van de wet, zo zegt de schrift. En wat zullen ze daar ontdekken? Ze denken, u is de verloren zaak. Want aan het einde van de wet kom je erachter, ik ben doemwaardig, strafwaardig. Maar het einde van de wet is niet de straf die je verdiend hebt. Maar het einde van de wet is Christus. Wat een troost als je gaat leren verstaan, ik kan niets meer en ik hoef niets meer. Want Christus heeft alles gedaan. Dan wordt je strijd vervuld. Dat is de eerste troost. En zo wil de Heer spreken naar het hart van een uitgewerkte zondaar. En dan de tweede troost. Haar ongerechtigheid is verzoend. En wat gaan degenen die God vrezen ongerechtigheid ontdekken hier in het hart? Wellusten, hoogmoed, gierigheid, toorn, afgoderij en noem de zonde tegen Gods wet maar op. Het wordt een stroom van ongerechtigheden en die heeft de overhand op mij. En daar zucht je onder. Daar ben je bedroefd onder. En je geweten klaagt je aan. En je meent dat God je verlaten heeft. En je denkt dat de Heer je verstoten zal, want zijn toorn is ontstoken over je zonde. En je denkt, er is in mij niets meer, dat de Heer zich over mij zou kunnen ontfermen. Zit je misschien zo in Gods huis? Zit je misschien zo thuis mee te luisteren? Is dat misschien de taal van je hart? Is dat nou naar je hart? Een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. Maar hoor dan eens het evangelie. Uw ongerechtigheid is verzoend. En dan kom ik bij een hele bijzondere diepte in onze tekst. Want als ik heel letterlijk ga vertalen wat er in het Hebreeuws staat, staat er iets heel aparts. Als je het op het eerste gezicht hoort. Uw ongerechtigheid is aangenaam geworden. Dominee, dat kan niet. Want ik voel juist dat ik met al mijn ongerechtigheden onaangenaam ben voor God. En ik kan niet meer geloven dat Hij naar mij om wil zien. En dat mijn ongerechtigheden verzoend kunnen worden. Wat wordt er toch bedoeld dat mijn ongerechtigheden aangenaam zijn geworden? Dat kan toch niet? Nou, het antwoord op deze vragen vinden we in de schrift zelf terug. En dan ga ik naar het begin van het Leviticusboek. In Leviticus 1 vers 4, daar vind ik een offeraar die met een offerdier bij de priester komt. En wat moet zo'n offeraar dan doen, jongens en meisjes? Dan moest hij zijn hand leggen op de kop van dat diertje dat geslacht zal worden. En weet je wat dat betekent? Die handoplegging op de kop van dat dier. Dat was als het ware een symbolische handeling dat de ongerechtigheden van de offeraar op dat dier werd gelegd. En weet je wat er dan staat? In Leviticus 1 vers 4. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen. En dan komt het. Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Weet u wat onze tekst wil zeggen, gemeente? Uw ongerechtigheid is aangenaam geworden. Dat God raad weet met je ongerechtigheden. Het is alsof God zegt in onze tekst, o zondaar. Ik weet het wel dat u geen raad meer weet met uw ongerechtigheden. En dat het steeds erger wordt voor je waarneming. En dat je denkt, nu kom ik eeuwig, eeuwig om. Maar arme zondaar, die daar bedolven ligt onder je ongerechtigheden, luister nu eens, zal ik je werkelijk verloren laten gaan? Hoor eens wat ik gedaan heb. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. O, zie dan eens op mijn zoon, die het lam Gods is, dat de zonde der wereld weg wil dragen. O, mensenkind vol van ongerechtigheden. Ik ga het je vanavond vertellen. Ik heb al uw ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En de Heer Jezus Christus heeft alle ongerechtigheden van zijn kerk willen aanvaarden. En hij is met die ongerechtigheden naar Gethsemane gegaan. En met die ongerechtigheden is hij naar Golgotha gegaan. En heeft die ongerechtigheden weggedragen. En nu ben ik niet meer vertorend over u. O zondaar bedolven onder uw ongerechtigheden. Je denkt dat wel. Maar vanwege het werk van mijn zoon ben ik volkomen tevreden. En zijn bloed hebben al die ongerechtigheden weggenomen. En daarom kom maar met je ongerechtigheden. En leg ze maar op mijn lam. Want ik ben verzoend en alles is volbracht. Voel je de diepte van onze tekst? Dan zijn je ongerechtigheden aangenaam, omdat God er raad mee weet. Hij heeft ze gelegd op zijn zoon en nu zijn ze verdwenen. Uw ongerechtigheid is verzoend. Als de Heilige Geest je daarmee gaat vertroosten, dan houdt je aanklagend geweten op. Dan daalt er een stille vrede in je schuldige ziel. En is er vrede met God door het bloed des kruises. Als Hij gaat spreken, uw zonden zijn verzoend. En dan de derde troost. De kerk des Heren ontvangt dubbel voor al haar zonden. En dat woord zonden, daar wordt het woord gebruikt, dat kennen wij wel, dat vertaald kan worden met doelmissen. Dat heilige doel waarmee God de mens geschapen heeft. Heilig leven tot zijn eer. En juist degene die mogen weten, mijn strijd is vervuld, mijn ongerechtigheid is verzoend, komen elke dag die zonden weer tegen. O, ze zouden willen beantwoorden aan het doel waarmee ze geschapen zijn. Die nieuwe wil is geschapen in hun hart. En het goede te doen, dat willen ze ook echt. Maar het kwade ligt zo bij. Maar nu heeft de Heer ook daarin voorzien. Hij heeft niet alleen de schuld van de zonde weggenomen, maar hij heeft ook de macht van de zonde verbroken. En dan moeten Gods kinderen hier door de strijd heen en zullen ze steeds strijden met de overgebleven zonde. Toch hebben ze dubbel ontvangen in Christus voor al hun zonden. Niet alleen de vergeving der zonde, maar ook dat nieuwe beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Om tot eer van God te leven. En al komen ze zo ver niet in dit leven, toch mogen Gods kinderen bij tijden weten, het beste komt nog. En als ik straks zal sterven, ben ik eeuwig en van mijn oude mens verlost. Terwijl ik hier op aarde nog zo dikwijls moest zeggen, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Straks zal ik echt dubbel ontvangen. In de eeuwige zaligheid. Nooit meer zondigen. Komt er ook nooit meer wat tussen. Altijd volmaakt. Mijn Heer en mijn God bedoelen. Welk een troost. O, wat is er toch een overvloed van genade. Te vinden. In die enige troost. Bij die overvloedige drie-enige God. Ja, degene die God vrezen. Zullen uit die volheid steeds weer genade voor genade ontvangen. Zo hebben we gehoord van die troost. Troost voor Gods kinderen, mijn volk. Troost ook die steeds weer en met kracht verkondigd moet worden, juist tegen de ongetroosten. Opdat ze dichterbij mogen komen en de troost mogen genieten. Maar nu hoor ik een onbekeerde zondaar in ons midden zeggen. Ja, dominee, ik geloof wel dat dat voor Gods kinderen is. En ik ken ook Gods kinderen en ik mag ook soms merken dat ze die troost mogen genieten, maar ik sta er buiten. Ik ken het echt niet. Ik ben een onbekeerde zondaar. En als ik denk aan de preek van vanmorgen, dan wil ik ook niet zo'n hypocriet zijn. Ik geef me ook zelf niet uit voor een kind van God. Ik ben een zondaar, onbekeerd. Heeft deze woorden dan ook nog voor mij wat te betekenen? Hebben deze woorden ook mij dan nog wat te zeggen? Troost, troost mijn volk. Ik ben zijn volk niet. Ik mis die troost. En als ik eerlijk met mijzelf omga, heb ik ook helemaal geen behoefte aan die troost. Maar ik zit vanavond in de kerk en ik hoor ervan. Heeft het mij dan toch nog wat te zeggen? Waar kan ik dan mee naar huis? Waarom hebt u dit vanavond gehoord, onbekeerde zondaar? Allereerst omdat je opnieuw zou horen wie God wil zijn voor een zondaar. En in de tweede plaats dat je hoort hoe gelukkig Gods volk is. En in de derde plaats, dat het je eens in het gemis zou brengen. En dat je werkelijk gaat verstaan, daar sta ik buiten. Echt buiten. En dat je daarmee dan op de knieën mag komen. O ja, die troost, krijgt waarde als je een verbroken en verslagen hart hebt. En als je een verbroken en verslagen hart hebt en je mag van de Christus horen, dan zal er een moment aanbreken, dan zul je tot Christus vluchten. Maar dat wil niet zeggen dat dat een voorwaarde moet zijn per se om tot Christus te gaan. Hoe zegt een van de bekende Erskines het ook alweer? Kun je niet tot de Heer Jezus gaan met een gebroken hart? Ga dan maar tot hem om een gebroken hart. Want hij kan het hardste hart verbreken. En hij kan van je een verbroken en verslagen hart maken. Zodat je door de nood leert vluchten tot Christus. Om aan zijn voeten terecht te mogen komen. En steeds meer en steeds dieper te mogen verstaan. Wat we samen gaan zingen. Hij troost het hart. Dat schreien tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellenden. Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. En dan het wonder. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze tweede dienst op deze uw dag. Wat had u veel aan ons meegegeven, Heren. En laat het weerklank mogen vinden in ons aller hart, voor het eerst en bij vernieuwing. Maak er toch plaats voor, Heren, want er is bij u zo'n volheid. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem, de strijd vervult, de ongerechtigheid verzoend, dubbel ontvangen voor al haar zonde. O Heere, wat een volheid! En u wil het nog steeds mild en overvloedig wegschenken voor rechteloze zondaren. Heere, dat het ondervonden mag worden, wilt u zelf maar zorgen voor de vrucht tot de prediking van deze dag. En dat het woord van deze dag met de gemeente mee mag gaan, deze nieuw begonnen week in. Dat het werkzaamheden mag geven en tegelijkertijd weer een uitzien naar de volgende zondag om onderwijs te mogen ontvangen. Heere, wilt u ons ook bewaren op de onveilige wegen. Gedenk bijzonder hen die alleen thuis komen. Zie een gunst op hen van boven. En nogmaals dragen wij de bedroefden, de rouwdragenden in ons midden aan u op, die bij het open graf zullen staan of gestaan hebben. Sterk ze en vertroost ze door uw woord alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers, 65 vers 2. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.